lees u nog eens de tekstwoorden uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers, waar het woord des Heren aldus spreekt: God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. Tot zover de tekstlezing. Spreken wij met elkander een ogenblik over het gebed der armen, dat ons spreekt in de eerste plaats van zonde en genade, in de tweede plaats van vloek en zegen, in de derde plaats van duisternis en licht. Dus het gebed der armen spreekt ons van zonde en genade, in de tweede plaats van vloek en zegen, in de derde plaats van duisternis en licht. Deze psalm, geliefde, zou ook een psalm kunnen zijn van dankerkentenis voor wat de Heere gedaan heeft. Bij het aanschouwen van de akkers en de halmen die van zwaar te schudden en lonen landsmans weet. Waarom deze psalm ook wel gezongen werd ten tijde van het Pinksterfeest, als de vroege oogst werd en was binnengehaald. Het feest van de voleinding van de oogst ook. Nochtans bevat deze psalm ook een uitnemend gebed om de zegen des Heren en om zijn genade. En daarom mogen de eerste versen van deze psalm eigenlijk ook zo zeer toepasselijk zijn op de bede van in zichzelf armen en ellendigen. Het is een psalm om gezongen te worden bij snaarinstrumenten op de neginoot. Het is een psalm die iets weerspiegelt van de blijdschap van Gods kerk en de hoopvolle verwachting dat de Heere, die het brood uitgeworpen heeft op het water, dat hij ook op zijn tijd een menigte van vissen in zijn net mogen vangen. Daarom is het ook de psalm van de verwachting, een psalm van uitzien, een psalm die uitbreekt uit de grenzen van het volk Israël en die zich uitstrekt naar het Pinksterfeest, waarin blinde heidenen Gods heil zouden erkennen en de arbeid des geestes en het woord der prediking zou uitgaan over de gehele aarde en uit alle geslacht, natie en tong toegebracht zouden worden tot een gemeente die zalig worden zal. Verdere verband laat ik hier rusten. Het zou een psalm van David kunnen zijn, zoals de meesten denken. Dat doet niet ter zake. Staat er hier niet boven de Heilige Geest, heeft het niet goed gedacht om ons daarmee te verduidelijken dat deze psalm in zonderheid een lied is, het welk hij legt op de lippen van zijn ganse kerk, waarin dus de gemeenschap der heiligen, die in zichzelf zondaren zijn, de boventoon voert. Het persoonlijke element een ogenblik naar de achtergrond verdwijnt en de godvruchtige zanger door de Heilige Geest aangegord zich in gemeenschap gevoelt met Gods ganse kerk, die toen weliswaar beperkt was binnen de grenzen van het volk Israël, maar die eenmaal zou uitgebreid worden over het rond der aarde. Deze psalm begint met te zeggen in het tweede vers: God zij ons genadig. Genadig. Onze eerste gedachte was zonde en genade. Een gebed waarin genade voorkomt, Dan bedoel ik niet in de vorm der woorden, maar in de zaak zelf. Dat kan niet anders of dat moet een gebed van een arme zijn. Of in gemeenschap gezien van een arme kerk. Niemand weet wat genade is. Niemand verstaat zelfs het woord genade. Tenzij dat de Heere genade bewijst en bewezen heeft. Niemand zoekt God, tenzij de Heere zoekt. Niemand vindt dan die van God gevonden is. Niemand klopt dan waar de Heere in is. Niemand verstaat genade dan waar de Heere genade bewijst. Wat heeft nu genade voor betekenis voor de mens? Het heeft de betekenis van een afschuwelijk woord. Hier in aardse verhoudingen wil een mens er nog wel eens aan om van genade te profiteren, van gunst. Maar in de geestelijke zaken is ieder mens van nature een vijand van genade. Daarom is het ook onder de kinderen alle vernedering als ze vechten met elkaar. En de een heeft het gewonnen. En hij dwingt de ander om genade te zeggen. O, dat komt er dan niet zo vrij uit. En de betrokken overwonnene denkt, wanneer zal ik mijn slag kunnen slaan? Wanneer zal ik mijn overwinnaar beentje kunnen lichten? Wanneer zal ik over hem kunnen triomferen? Want onder de jongens is dat zoiets als het uiterste, dan heb je het echt verloren. Dan moet je genade zeggen. Daarom stuit dat zo tegen het jongenshart. Hij heeft er iets op tegen. Hij vecht zo lang mogelijk. Hij wil niet overwonnen zijn. Dat is het natuurlijk gebied. Dan gaat het over gevallen mensen. Gevallen kinderen. Gevallen jongens. En meisjes. Maar nu moeten we eens indenken dat de andere partij, de genadige partij, dat die de hoge God in de hemel is. Die zo uitnemend ver boven ons verheven is. En wij zijn op de aarde. Wij hier, tervende de heerlijkheid Gods, zijn beeldmissende. Welk zich niet openbaart in een klagen vanwege de zonde, maar het welk zich openbaart in een inbeelding. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woont hij ijdelijk en hij brengt bijeen. Hij wandelt op deze aarde blind. En God zegt dat hij niet weet waar hij heen gaat. Maar de mens weet zijn weetje wel. Hij denkt dat hij het weet. En het is de vrucht van zijn gevallen bestaan, niet de veroordeling van zichzelf, maar de veroordeling van God. En de handhaving van zichzelf. Nu zit hij met zijn vermeende krachten en hij gaat de inbeelding des harten te boven. En de wijsheid van God geschonken, die wordt tot dwaasheid, omdat met die wijsheid verheerlijkt hij God niet, maar hij tracht langs die wijsheid zelf God te worden. Daar is deze tijd vol van. Van de mens die een greep doet naar het goddelijke, naar het oneindige. En hij moet het verliezen. Hij zal het verliezen. Onverwacht zal God opstaan wordt zijn ijdelbeeld veracht. Immer zet gij ze op gladde plaatsen, ze struikelen en ze vallen in een eeuwige verwoesting. Dat is ons beeld van nature. Dat is onze weg. Wij hebben er geen behoefte aan. Dat kan zelfs ook onze godsdienst en opvoeding ons niet leren. Dat kan vader en moeder en ouderling en voorganger en die inprenten. Dat kan niemand, bij zichzelf niet en bij een ander niet. De mens is geworden een vijand van genade. En met allebei de vuisten, vol met zonde en een hart dat ondeugzame gedachten smeet, is hij niet bekwaam om enige ogenblikken schuldenaar te zijn voor God. Hij kan het niet. Het wil hem niet van de lippen. Of het wordt er door de nood en door het overwicht uitgepest, zoals bij de kinderen. Misschien dat hij dan nog een schreeuw doet. Maar de recht hartelijke bede, God, zij ons genadig, die wordt niet meer gevonden op de akker van deze wereld en op de akker van ons hart, die is zo onvruchtbaar en zo dood in het goede. Wat moet dat voor God in de hemel toch een aanschouwing zijn, als hij de aarde en ons daarop aanschouwt. Die vermetelheid, die hoogheid, die gevallen koningsnatuur van de mens, die het zelf doet, die het zelf bedenkt en zelf drijft, en die als die kans zag, alles veranderde, ook het weer en de aarde, om zichzelf te verzadigen en om zichzelf te helpen. Zonde. En wij weten het niet. Overtreding en niemand bedenkt het. Spreken over zondaar zijn en hij is het niet. Spreken over armoede en ellendigheid en het zijn klanken. En het komt in de vrucht openbaar dat hij het niet is. Ach, aan die zijde gezien, geliefde, wat een recht hopeloze zaak is het dan. Wat is het dan alles verwachtingloos? Wat is het dan afschuwelijk en walgelijk? Ik zou haast zeggen dat we nog bij elkander zitten. Wat is het alles afzichtelijk voor die hoge en enige God, die de harten doorgrondt en de nieren proeft, voor wie niets verborgen is. Velen hebben zonde en we hebben geen zonde. Velen hebben een legio duivelen. Maar niemand is het die tot God zegt de maker, waar zijt gij? Zo ligt alles in de verlorenheid. Laten we eens lezen uit vers 2. God zij ons genadig. Dus dat is dan een kerk. En persoonlijk, maar het staat hier in het meervoud. Om ons te leren dat die ganse kerk uit en om die enige borg en middelaar iets van dit gebed leert, verstaan in het hart. God zij ons genadig. Dus hier gaat het dan wel over een zondaar. Ja, niet in het algemeen. Zo niet. Niet in iemand die zich zo slecht gevoelt. Zo ook niet. Niet een mens die de balans van zijn leven opmaakt als een rijke dwaas. En alle zwarte bladzijden zitten tellen uit zijn levensboek. En bedrukt zichzelf afvraagt, jonge jong, het was verre van volmaakt. Het was ook niet alles met mij, dat ook nog niet. Hier gaat het over een kerkgeliefde die waarachtig door de Heilige Geest overtuigd is van zonde, die Gods woord gelooft. Ga verder als het gevoel, dat is bedriegelijk. Gevoel pinken wij een traan bij weg. En we zijn nooit zondaar voor de Heer. In het gevoel slaan we nog vele dingen over. Omdat wij zonde doen waar we zelfs het besef niet meer van hebben dat het zonde zijn. Dat noemt Mozes, gij stelt onze heimelijke zonde in het licht u aanschijnt. Daar bedoelt hij die zonde. Waar we geen eens het gevoel meer van hebben. Omdat onze gewetens door de zonde verstomd zijn en afgestomd en verhard. God zij ons genadig, zegt de kerk. Waarom? Omdat zij door een waarachtig geschonken geloof hun ellende leerde kennen, hun zonde en vervloeking. Omdat zij hebben geleerd, die deze kerk, dat zij elk een van Gods weldaden zichzelf onwaardig gemaakt hebben. Dat ze van God zijn afgegaan, moed en vrijwillig. En dat ze nu nooit meer zijn naam, zijn eer kunnen bedoelen. Dat geloven ze. Niet in woorden, maar door de Heilige Geest gewerkt in het hart, geloven ze dat wat God van hen zegt, dat dat waarachtig is. Als we iedereen zeggen, wat een nette meneer is dat. Of die, als die niet in de hemel komt, allemaal onzin voor die zondaar. Hij gelooft dat hij God heeft misdaan op het hoogst. En nu kan die geen houvast meer krijgen in zijn biddag. Ook niet in zijn dankdag. Nu kan die geen houvast meer hebben in zijn kinderen, in de gemeente, in zijn ondervindingen. Want alles staat in het teken van de verlorenheid. De aarde werpt hem uit. Gods schepping vloekt hem. Hij is de bederver van alles. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar in zonde en ongerechtigheid geboren. Ons zijn, ons wezen op de aarde, dat is zelfs vervloekt. En zondig, eer we nog iets gedaan hebben. Want wij worden geboren, dervende de heerlijkheid Gods. Geliefde, dan kun je niks meer opschroeven. Dan kun je niet zeggen, gelukkig, vandaag weer een mijlpaal. Een biddag, ook niet. Dan kun je niet verwachten. Dan kun je niet zeggen, we hebben er toch om gevraagd. Dan blijft voor deze kerk, blijft alleen maar één hoop. Dat is genade. Dat betekent vrije gunst. Dat is ontferming. Dat betekent uw goedertierenheid, die duurt de ganse dag. Dat betekent, heren, als gij niet naar genade met ons handelt, dan is het afgelopen. Niet vanwege die of die, maar vanwege ons, vanwege wij, vanwege mij, dan is het voorbij. Dan zijn de vruchten des lands verdorven. Dan is er niet anders meer dan onkruid. Dan is ook de vrucht van ons leven een vlees geworden duiveltal. God zij ons genadig. Geliefde, zeg niet het is hoog. Zeg niet hetgeen veraf is en zeer diep. Wie zal het vinden? Want de Heilige Geest werkt het in zijn kerk. Dat hij hun verwachtingen van vlees en van bloed in korte of lange tijd maar af komt te snijden. En hen bekend maakt dat het gans hulpeloos, reddeloos is. Bij alles wat hij onderneemt, hij zinkt steeds dieper. Toch wat een aangename zaak. Wat een wonderlijke overdenking. Dat de kerk hier zegt, God zij ons genadig. De Heere is de kerk al genadig, maar de kerk bekent elk een zijner weldaden verbeurd en verzondigd te hebben. Zij spreekt het in de aanvoegende wijs. Bewijs ons uw genade. De kerk treedt niet als rechthebbend hierop. Maar de kerk zegt God, zij ons genade. Maar wat een wonder evengoed. Wat een wonder. Dat daar nu de aarde vervuld is van vloekers en lasteraars, waartoe wij alle behoren en alle deel uitmaken. Dat die eeuwig getrouwe God een weg heeft uitgedacht. Dat zulke booswichten die al Gods weldadigheden verworpen hebben, door die geest overtuigd worden. En onder het gewicht van zijn weldadigheid, en door de trekkende liefdekoorden Gods verbrijzeld worden. Buigen mogen in het stof. Om zijnentwil. Die zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die nooit heeft gevraagd om genade. Er was alleen het naakte zwaard van Gods gerechtigheid. O, zeggen wij, dan heeft die kerk hier gesproken. Uit een kinderlijk toevoorzicht op het land dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Die heeft geroepen bij dag en bij nacht, maar hij antwoordde niet. Opdat uit zulk een roepen geboren zou worden het gebed van de arme kerk. God zij ons genadig. Met andere woorden, dat is alles waar het over loopt. Het helpt niet meer elkander te zegenen. Het helpt niet meer onszelf te zegenen. Terwijl hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven omdat gij u wel doet. Nochtans komen wij tot het geslacht der vader in eeuwigheid, zullen wij het licht niet zien. Het helpt niet meer. Ene hoop is er nog. En daar bidt de kerk over. En dat omvat alle tijdelijke en alle geestelijke noodrust. lichamelijk en geestelijke noden. God, zij ons genadig, want onze zonden getuigen tegen ons en onze overtredingen zijn voor ons het liegen tegen den Heer en het afwijken van zijn verbond. Nu dan, geliefde, God zij ons genadig, mogen wij door die Heilige Geest daar bevindelijk kennis van opdragen in onze harten. Om de schepper van hemel en aarde, die onze rechter geworden is door onze zonde, nu te mogen hebben leren kennen als een genadig God. Niet als een Sint-Nicolaas die zo doet. Nee, ganselijk niet. Ook niet als een tiran die gereed staat om ons weg te zwiepen. Nee. Maar nou dat die rechtvaardige rechter nou redenen heeft genomen uit zijn lieve zoon om genade te bewijzen aan doodschuldigen. Want dat is een groot geheim. Er is wel veel gepraat over genade. Maar dat men niets anders bedoelt dan door een achterdeurtje met behoud van het leven. Met behoud van het leven. Ter in bezit te komen van het paradijs. Maar dit. God zij ons genadig. Die eeuwige God. Die drieënige God. Die niet anders kan dan toren en schelden. Dat die Heilige Geest in het hart, door zijn woord, gedachten des vredes openbaart. Ik heb geen lust in de dood van u, goddeloze. God zij ons genadig. Dan gaat hier ook over een zondaar. Dan gaat het er over een die zijn roeiriemen in moet trekken. Geen sierlijk schip zal dit gebed der armen, dit water des gebeds kunnen bevaren. Maar ellendige, om in een beeld te spreken, de geestelijke familie van Jona de profeet, werp mij overboord. Ik ben een Hebreër en ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft op genade. Ik weet het niet. Hij weet het. En Jona bad uit het ingewand van de vis. Wil niet zeggen dat wij nou letterlijk in een vis terecht moeten komen. Maar het wil wel zeggen dat de Heilige Geest het ons ingrift. Zijn kerk. O Heere, het is alles in de vloek. Het is alles onder uw oordeel. We hebben niet dan wind gebaard. Wanneer we dan een blik slaan op het toekomende. Op de lente en op de zomer. Die weer aanstaande is. Wie zal dan kunnen zeggen. De zandtijd genaakt. De stem der tortelduiven wordt gehoord. De bloemen worden gezien op het veld. Wie zal dat kunnen zeggen? Niemand ons. Maar nu. Nu. Om die enige God. Die voor zijn kind geen seconde genade meer over had. Maar enkel recht. Leert hij zijn kerk. Hem aan te roepen. In zijn genade. En wist ge. Met eerbied gesproken, dat dit de zwakke plaats Gods is. Dat dit de zwakke plaats Gods is. Rijk heeft hij ledig weggezonden. Hoog heeft hij van zijn troon afgestoten. Maar armen en ellendigen die een beroep mochten doen op zijn genade. Daarvan heeft hij gezegd, Heer, ze roepen. Zal ik antwoorden? Sinds ik tot u gesproken heb, denk ik nog ernstig aan u. Dat is Gods zwakke plaats. Dat is zijn ingeland. Dat is de openbaring van zijn eeuwig welbehagen. Wanneer de Heilige Geest dat gaat bewerken. En de zondaar staat van verre. En kan zijn ogen niet opslaan. En kan ook geen rustpunt vinden op de aarde en in de schepselen. En in alles wat van hem is. En zegt, o God, wees mij genadig. Dan breekt er iets in het hart van God. En dan gaat de sluis van zijn eeuwige liefde open. En dan roept hij de ellendige toe. Grimmigheid is bij mij niet. Ik zal niet op u toornen en ik zal niet op u schelden. Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. O God, zij ons genadig. Heere, zegt de dichter. Het is alles schuld. Het is alles zonde. Het is alles vloek. We zouden niet meer bij elkander durven komen. Heere, u weet het. We zouden onder het bidden menigmaal ophouden. En amen zeggen. Omdat het alles terugkomt op ons terug. Omdat we daarin ook alles verloren hebben. Maar nu, o God. Jesaja heeft ervan gesproken. Gij zijt toch onze vader. Wij alle zijn leen. We zijn toch uw handenwerk. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat we u niet horen? Scheur de hemelen, o God, en zij ons genadig. Zo wordt dan de genade, zij wordt het wonderbare woord, waar de zondaar nog niet het duizendste deel van noemen kan. Maar wat op het alleronverwacht en ongedacht, bij aan, maar ook bij de verdere voortgang, in zijn ziel geoefend wordt. En waar hij het hoofd buigt. En waar hij een walging heeft aan zichzelf. En zichzelf veroordeelt en verfoeit in stof en as. En als hij om hem heen ziet. Zijn arme zaad. Zijn medereizigers. God zij ons genade. Dan alleen. Dan alleen is het mogelijk. Dan alleen zal de aarde vrucht voortbrengen en de gerechtigheid nederzien van hemels boom. Geliefde, laat ons een ogenblik op de tweede gedachte letten. God zij ons genadig en zegene ons. Och, het is wel gemakkelijk gezegd, want wij zijn echt van die praatchristenen. De zegeningen des Heren. En die zijn inderdaad groot en vele. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. Maar tegenover de zegen staat de vloek. Daarom was onze tweede gedachte vloek en zegen. Het is niet vanzelfsprekend meer. Het is niet vanzelfsprekend voor deze kerk. Het is niet logisch. Het is niet natuurlijk. Het is geen vrucht van hun geloof, van hun hoop of van hun liefde. De zegen des Heren. Het is geen vrucht van hun bidden. Van wat zij allemaal hebben. Nee. Dat blijkt uit deze beden. Want als zij vragen en zegenen ons, dan beleidt de kerk daarmee dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen, ja, de verdoemenis zelf onderworpen zijn, dat we onder de vloek liggen. Dat niets dat uit kan wissen, wat God eenmaal sprak ten dagen dat ge daarvan heeft, zult gij de dood sterven. De drievoudige dood. Dat is Gods vloek. Daar is God niet van afgeweken. Dat heeft hij ook op de berg Ebal herhaald. En al het volk zal zeggen, amen. Vervloekt is er niet goed. Die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Ik weet wel dat wij daar geen erg in hebben. Wij zijn dwaze mensen. Heere, zegen deze spijze, amen. Zo bidt de mens. Maar wie denkt eraan eigenlijk, dat als de Heere zijn zegen onthoudt, dat hij in datzelfde stukje brood zijn einde vindt. Dat hij erin stikt. Dat het hem zijn leven kost. Het is toch niet in te denken. Dat het zo ernstig is, het woord van God, dat hij te alle dagen toren op de zonde en de zondaren. En hij geen lust heeft aan de onzinnigen. Ze zullen bij hem niet verkeren. En wij? Er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensenkinderen. Daarna moeten zij naar de doden. Vloek. De vloek des Heeren. David zei, God heeft gezegd, vloek David. Weet wat? God heeft het gezegd. Al doet die Simeon het uit een duivelse geest, al zal het hem zijn leven kosten dat hij gevloekt heeft, al gaat David daarheen vluchtende en wordt het stof hem nageworpen. De Heere heeft gezegd, vloek David. Want immers geen hond, ook Simi niet, kan zijn tong verroeren buiten God. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? Hij ging zich te buiten, Simi, dat wist David. Anders had hij niet op zijn sterven bevel gegeven aan Salomo. Maar nu, daar op die plaats, gaat David heden als een gevloekte. En zo hij lust aan me heeft, hij, zo zal hij mij wederbrengen. Hij lust, indien het hem belieft, een zegen te geven. Toen heeft David Psalm 42 gezongen. Die heeft hij toen bezongen als een lied van die enige borg. Maar ook als een afdruksel in zijn hart. Ach, als hij gedenkt hoe hij feest hield met de feesthoudende menigte. De Heere heeft gezegd, vloeken. En dat geldt nu eigenlijk ons allemaal, alle mensen. Ze zijn onder de vloek, onder het oordeel van God. Zodat wij morren wel. En wij zijn wel ongehoorzaam en ongeduldig. En ontevreden. En wij brommen wel gelijk de beren. Dat is van onze diepe val. Maar in de werkelijkheid. In de werkelijkheid, dan zou je zeggen. Het is nog maar kinderspel wat er gebeurt. Alle leed en alle ellende, alle oorlogsgeweld. Het is alles nog maar een ritseling. Want als de grote God ons waarlijk de vloek thuis bezorgde. De vloek over onze val. De vloek over onze zonde. Waar zouden we ons moeten bergen? Er zou geen plaats zijn. Nog in de hemel. Nog op de aarde. Ach, de kerk en zegen ons. Zegen. Vloeit uit Gods genade. Zegen, dat is Hier wordt gezinspeeld op die Aaronitische zegen, waarin de drieënige God bedoeld en genoemd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. Hij doet zijn aanschijn over uw lichten. Dat is zijn lieve zoon, zijn enige zoon. En hij verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede door met zijn geest u dat verworven heil deelachtig te maken. Daar grijpt dit vers op terug. En zegenen ons. Kan dat dan? Het kan nooit meer de zegen. Want er is maar één zegen. In die zin gesproken, ik spreek nu figuurlijk. Al zeggen we 1000 jaar, Heere, zegen ook mij. Nee, zegt de Heer, het kan niet meer. Wij zijn vervloekte geworden. Maar nu, de smaadheden dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. Ik draag de smaad, de spot en de overlast. Dat zegt de koning, waaraan wij gedachtenis mogen stichten deze dag. Ik draag uw heilige wet. Hij droeg de vloek. Die onpeilbare vloek. Hij is een vloek geworden voor deze kerk. Zonder in een vloek te veranderen. Maar als hij dan ook de vloek heeft weggedragen, dan rust op zijn hoofd een kroon van fijnste goud. Ge zijt er met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt ge hem op het hoofd gezet een kroon van goud. Wat hij van u begeert, hebt ge hem gegeven. Het onvergankelijke leven. Hij had de vloek voor vervloekte. Maar nu is die ook de erfgenaam geworden van alle zegeningen. Eeuwig bloeit die kroon op Davids grote zoon. Maar die kerk die de gevloekte is, die in zichzelf de verworpene is. Deze kerk bedient hij. Omdat hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Maar hij heeft het voor zijn schapen gedaan. Voor de voorwerpen van des vaders liefde. Hij had geen vloek en geen zegen nodig. Hij was de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zondaren en van de zonde. Maar hij deed het in de plaats van zulke vuile, melaatse, onreine zondaren. Kijk nou werd de moordenaar toen zijn oog daarvoor open ging voor de vloek. Lastert gij ook, God daar in hetzelfde oordeel zijn, wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nou mag hij door die genade, door die vloek van Christus, om een zegen vragen. Wij ook vandaag om een zegen vragen. God zij ons genadig en zegen. Denk eens aan me. Als in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is het geheim, het heilgeheim van die arme kerk in zichzelf. Het woord moest hen op de lippen besterven om van zegen te spreken. Om van zegen te denken. Nee, nu niet. Want u weet gij de genade van de Heer Jezus Christus. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Opdat hij gevloekte uit zijn verdiensten zou bedienen. met zijn heil. Nou wordt een arme zondaar vervrijmoedigd, niet door de donder van Sinaï, dat kan niet. Hij wordt nooit meer vervrijmoedigd in de algemene overtuigingen des geestes. Hij wordt ook niet vervrijmoedigd uit de wettische wegen en drijvingen van zijn conscientie. Maar nu wordt hij alleen maar vervrijmoedigd, een zondaar, uit die enige prijs die betaald is. Zoveel krediet krijgt hij daar toch wel op. Al zou hij niet durven zeggen het is voor mij. Maar hij weet het. Als het kan, dan kan het alleen maar om die prijs. Want het is een onuitsprekelijke prijs. En een onuitsprekelijk rantsoen wat hij aangebracht heeft. Vloek en zegen. Ja, de vloek is aan onze zijde. En hij heeft hem op zijn zijde genomen. De zegen was aan zijn zijde. En hij heeft hem aan onze zijde gebracht. En toen hij wegging, stak hij zijn handen zegenend uit. En de engelen zeiden, daar op die bid stonden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus. En daar weet de kerk iets van. En daarom zegt ze, en zegen ons. Kom, voor we een enkel woord eindigen, zingen wij uit het 25e psalm. En daarvan het 5e vers. Psalm 25 vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden. Waarheid zijn des Heere paard. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter ere al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, vers 5. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten, Sela. Dat spreekt ons van duisternis en licht. Wie in de duisternis wandelt, die weet niet waar hij heen gaat. Ja, zo wandelen wij dan alle van nature in een duister land. En de nacht komt waarin niemand werken kan en waarin wij onze voeten zullen stoten aan de schemerende bergen, omdat we de Heere de ere niet gegeven hebben. Ja, maar een christen, het is juist allemaal ervan doorspekt van het geestelijke licht. De ene vereniging na de andere, de ene krant na de andere. Die heeft toch allemaal in haar reglementen staan tot de ere van God. Maar die kerk niet meer. Dat wordt verleden tijd. Dat wordt verleden tijd. Duisternis. Dat ben ik. Dat leert de kerk. Die durft dat woord geen eens meer te begrijpen. Niet meer te noemen. Om ergens boven te zetten. Tot eer van God. Nee, die wordt een eerover, een duisterling in zichzelf. Daar was nou de tabernakel een beeld van. In de voorhof had je, daar scheen de zon. Dan kwam het heilige, daar was het schemer. Maar in het heilige, der heilige, daar was het donker. Hij woont in de donkerheid. Hoe vreselijk zijt ge in uw heiligdom. Maar daar was ook de ark. Maar het was zo heilig. Die ere Gods. Dat viel buiten onze gezichtskring. Dat kan de Heer alleen maar openen door het voorhangsel te scheuren. En de rechtsom sluit in hem. Maar anders niet. Het zijn allemaal gestolen blikken. Die de mens werpt in het heilige der heiligen. Gestolen blikken. De ere Gods wordt door hem niet verstaan. Dat gelooft deze kerk. Zullen kort zijn, enkel woord. Gaan zo naar huis. Aanschijn aan ontlichten. Dus een mens. Ja, nou een christen in het algemeen. U bedoelt zeker al die mensen. Die in zo'n lichtzinnig en oppervlakkig. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Laat maar zo zeggen. Laten we ons eigen noemen. U en ik. Wij zijn die dwazen. Daar hoef je echt niet onorthodox voor te wezen. Helemaal niet. Zulke duistere mens. Met zoveel licht. Die man heeft een licht en die. Jonge jongen. Of dat boek of dat boek. Ach nee. Die zondaar kan zelfs de Bijbel nog niet lezen. In die zin niet. Om er enige licht. In de duisternis in te ontdekken. Hij is blind. Nu zegt hier de kerk. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. Nu was in dat heilige der heiligen ook de plaats der godsopenbaring. Daar wil ik wonen, had God gezegd. Waar was dat? Tussen de cherubim die boven het verzoendeksel waren. Daar wilde de God Israëls wonen. Welke persoon? God de Vader. God uit God. De eeuwige God uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. Daar wilde hij wonen. Daar alleen. Zodoende kwam er menigmaal een wolk. En vuur. Waar binnen vuur. Boven het verzoendeksel tussen de cherubim. Het schitterde. En de tent werd vervuld van de heerlijkheid Gods. Hij, de eeuwige God. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Met andere woorden, Heere, geef. Geef. Om uw verbonds willen. Om uw zoons willen. Dat uw aangezicht nu mogen schijnen. In het verzoendeksel. Want daarin, in de ark, is Gods heilige wet. Daarin is de staf van de Aaron die bloeide. Daarin is de kruik manna. De stenen tafelen waarin God als met eigen vingeren zijn wet geschreven heeft. Mensen, denk toch eens. Toen Mozes ermee bij het volk wilde komen. Toen gooide die ze in stukken. Want hij zag in één ogenblik. Die dansende menigte. Voor het gouden kalf. Verdrappers van Gods gebod. Aanschijn was daar in de donkerheid op de berg. Het liet geen indrukken na. 40 dagen maar, toen zeiden ze, maak ons goden. Terwijl er een rook op de berg was. Denk nu eens, dit is een ander aanschijn van God. Op de berg was het aanschijn van Gods rechterlijke macht. Van de donderslagen en bliksem en het geluid der bazuin. Dat is Gods oordeel. Niemand kwam in de donkerheid dan Mozes. Niemand heeft die berg betreden dan Christus. Die ging erin. In de donkerheid van de toren en het vuur van God. Maar, nou had de Heere gezegd tegen Mozes. Maak u een ark naar de voorbeeldingen die ik u op de berg getoond en gegeven heb. Daar moet ge mijn wet in doen. Die stenen tafelen, daar moeten ze in bewaard worden. Daar moeten ze in vervuld worden. Daarboven staan de engelen die er niets van begrijpen en begeerig zijn in te zien. Maar ze kunnen niet. Dat is mijn genadestoel. Daar wil die eeuwige God zich openbaar. Alleen door recht, door zijn vervulde wet, door zijn verheerlijk recht. En nu was voor de vrome Israëliet die geloofde, was dat het aanschijn Gods, de arke des verbonds. Daar ging de sprake vanuit, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de school des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Daar werd toen al heen gewezen, in de ark. Daarom zei ook David, sta op, Heere, en de ark uw rust. Sta op, Heere, zo worden verstrooid en verjaagd, zeer haast al uw vijanden. Die ark was de vreze der vijand. Maar het was het aanschijn des Heren voor zijn kerk. Nu zegt de kerk, Heren, doe uw aanschijn lichter. Het kan ook bedekt zijn. Kan ook bedekt zijn. Ja, naar het vlees, naar het zichtbare, werd die ark, omdat men daar ook alweer een tovermiddel van maakte, die werd door Nebukadnezar verbrand. En toen was het heilige der heiligen leeg. En in de tweede tempel stond geen ark. Je zou zeggen, het aangezicht van God laat zich niet meer zien. Totdat de ark kwam tot zijn tempel. Daarom werd die verbrand. Die symbolische ark. Om plaats te maken voor dat geschenk. Die genadige borg en middelaar. O, zegt de kerk, eeuwige God, doe uw aanschijn. Dat wil zeggen, wil u zelf niet als rechter buiten het bloed van uw zoon aan ons openbaar. Want wij vergaan voor uw aangezicht. Maar wil uw aanschijn licht doen geven in uw zoon, in uw kind, die in uw schoot was, omdat daaruit het blind gezicht van het heidendom verlicht mogen worden en Israël in de ogen stralen. Geliefd, hoe wonderbaar. Als de kerk gaat stamelen, het gebed der armen, hij doet zijn aangezicht over ons licht. Want in diezelfde verbanden zegt de Zoon God tegen zijn jongeren, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Om zijn aanschijn wil. Ach, nu leert de kerk dat buiten deze enige borg is er geen verwachting. Nu worden ze ervan verzekerd. Dat waar ze eenmaal zouden moeten verschijnen voor een rechtvaardig rechter. Eer zij één gedachte zouden kunnen denken, zijn ze reeds weg. Wie zal bestaan voor dat gericht? Wat zal groeien op de aarde en in de harten? Zij doen dat voor ons ligt. Niets toch. Daarom het gebed van de armen. O God, doe uw aanschijn aan ons lichten. Selah. Dat kan veel betekenen. maar de betekenis die het op dit ogenblik heeft, wil zeggen, herhaal het nog een keer. Nog een keer die laatste woorden. Nog een keer. Arme kerk wil het zeggen. Arme. Al was het 1000 keer. Laat dat het stuur, het kompas, de hopen, de verwachting zijn. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Zee. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. In de dagen die komen. In het leven, in het maatschappelijk burgerlijke. In het kerkelijke geestelijke. Hij doet zijn aanschijn lichten. In voorspoed. Ik vermag alle dingen door Christus, zegt de apostel. Die mij krachtig is. Overvloed te hebben. In tegenspoed. Jouw gebrek te hebben. Om Christus wil. Hij doet zijn aanschijn lichten. In gezonde dagen. Hij doet zijn aanschijn lichten. In dagen van ontdekking. Van ontgronding en ontbloting. Hij doet zijn aanschijn lichten. In dagen van krankheden. Hij doet zijn aanschijn lichten. In dagen waarin de hoop ontvalt. En hier ineen gezonken is. Hij doet zijn aanschijn lichten. Uw hoofd herleven naar zijn gebod. In dagen van duisternis. En doodschaduw en zonde. Dat wij trouweloos van hem zijn afgeweken. Hij doet zijn aangezicht lichten. En in de Jordaan van de dood. Zal die kerk nog dat Sela beoefenen. Wanneer oog en hart bezwijkt. En het oor doof geworden is misschien. En het tot stof wederkeert. Hij doet zijn aangezicht lichten. Dit weet ik, zegt Job. Dat als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben. Hij zal opstaan over het stof. Hij doet zijn aangezicht lichten. Amen.